Zullen we samen een gedeelte gelezen uit het boek Handelingen, eerste hoofdstuk, en dan lezen we vanaf vers 1. Daar staat het volgende geschreven. Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren, tot de dag dat hij werd opgenomen. Nadat hij aan de apostelen, die hij had uitgekozen, door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven. Aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond. 40 dagen lang hun verschijnende en tot een sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Vanmorgen willen we stilstaan bij datgene wat gebeurde nadat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Het boek Handelingen is geschreven door Lucas. En Lucas heeft 2 Bijbelboeken geschreven, ook het Evangelie van Lucas. En hij wordt in Colossenzen 4 vers 14 genoemd de geliefde geneesheer Lucas. Lucas was ook degene die meeging met Paulus toen hij op de zendingsreizen ging. En Lucas heeft ontzettend nauwkeurig uitgezocht en nagespeurd wat er is gebeurd in al de dagen vanaf de geboorte van de Heer Jezus tot het moment dat hij opstond, dat is het Lucas-evangelie, en dan vervolgens wat er daarna gebeurde. En het boek Handelingen gaat er voornamelijk in de eerste 12 hoofdstukken over Petrus en later over Paulus. Lucas laat in zijn evangelie zien dat de Heer Jezus is de Zoon des Mensen. Zoals Matthäus dat laat zien, dat de Heer Jezus is de Koning der Joden, Marcus. Het Marcus-evangelie dat hij de dienstknecht is, de slaaf. En Johannes dat hij de zoon van God is. In het boek Lucas lezen we ook over dezezelfde Theophilus, die hier als in het eerste vers genoemd wordt. Want dat zegt hij in Handelingen 1 vers 1. Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren. Als we dan vervolgens even gaan naar Lucas 1 vers 1. Even terugbladeren. Daar staat aangezien velen getracht hebben een verhaal op te stellen over de zaken die onder ons hun beslag hebben gekregen, gelijk ons hebben overgeleverd degenen die van het begin aan ooggetuigen en dienaren van het woord geweest zijn. Ben ook ik tot het besluit gekomen, na alles van meet aan nauwkeurig te hebben nagegaan, dit in geregelde orde voor u te boek te stellen. Hoog edele Theophilus, omdat gij de betrouwbaarheid zoudt erkennen der zaken waarvan gij onderricht zijt. Dat woord hoogedele, dat betekent eigenlijk voortreffelijk. De persoon in een van de hoge rangen. Theophilus betekent vriend van God. Een heel belangrijk Romeins iemand. Ik moest denken toen ik over dat woord hoogedelen nadacht aan hetgeen wat mijn vader vroeger schreef als hij een brief moest schrijven aan de Belastingdienst. Daar begon hij met wel edel gestrenge heer. Nou, dat kom je tegenwoordig niet meer tegen, maar dat geeft wel aan wat voor respect je hebt voor degene die de brief ontvangt. En dat is hier ook zo. Hoogedel, dat is toch een aanduiding die we nooit gebruiken, voor wie dan ook. Je begint dan de brief dan met goedemorgen of hoi, of wat dan ook, hè? Heel simpel. Maar hier wordt het op gelijk aangegeven, degene die het ontvangt, dat is niet zomaar iemand, dat is een heel belangrijk persoon. Lucas heeft gesproken met al degenen die ooggetuigen waren. Nou, wie waren de ooggetuigen van datgene wat er is gebeurd met de persoon van de Heer Jezus? De discipelen natuurlijk, de vrouwen, maar ook zijn moeder Maria. Want er worden zoveel details gegeven van de geboorte die we in andere evangelieën helemaal niet lezen. Daarbij, als je Lucas leest, altijd in het achterhoofd houdende van hij is arts. En een arts heeft altijd oog voor detail. Want ook als er iets met je lichaam aan de hand is, dan gaat hij vragen van wat markeert jou precies? En dan kan hij precies aangeven, ja, dat en dat markeert je. Dat is jouw probleem, om zo maar te zeggen. Hij beschrijft die details ook. Daar zullen we zo ook bij stilstaan. Want in Handelingen 1 hebben we gelezen dat... Vers 1, het eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over alles wat Jezus is begonnen, zowel te doen als te leren, tot op de dag dat hij werd opgenomen, nadat hij door de Heilige Geest zijn opdrachten had gegeven aan de apostelen die hij had uitverkoren. Aan wie hij zich ook, nadat hij had geleden, levend heeft vertoond met vele duidelijke bewijzen, terwijl hij gedurende 40 dagen door hen werd gezien en met hen sprak over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. In die 40 dagen is dus heel veel gebeurd. Want je hebt de neiging te zeggen van nou ja, dat is maar een korte periode van tijd geweest. Maar de vorige keer, vorige week, is stilgestaan bij die twee mannen die op weg waren naar het plaatsje Emmaus. Kunnen we wel even opzoeken, dat staat in Lucas 23, net voor even verder doorbladeren, vers 25 tot 27. Lucas 24 moet het zijn, ik zei 23, maar het moet 24 zijn, Lucas 24 vanaf vers 25. Daar wordt dan de vraag aan de Heer Jezus gezegd van wat is er gebeurd? Nou, dan gaan ze dat uitleggen van er zijn allemaal dingen gebeurd en wij begrijpen het niet zo goed. En dan zegt hij in vers 25, en hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten hebben gesproken. Dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hen uit wat in al de schriften op hem betrekking had. Dus met andere woorden, zei dat plaatsje Emmaus, dat ligt ongeveer 9 kilometer van Jeruzalem. Dus als je dan een beetje langzaam aanloopt, dan ben je ongeveer 2 uur onderweg gemiddeld. Het zou nog ietsjes langer kunnen zijn. Dus in 2 uur tijd heeft de Heer Jezus aan deze twee broeders uitgelegd alles wat in de geschriften, het Oude Testament zoals wij dat nu noemen, wat daar allemaal in geschreven stond. En dat is dus niet zomaar iets, maar je ziet ook van het gevolg dat ze op een gegeven moment dan... daarna gaan begrijpen wat dan het gevolg is. Dat staat in vers 32. En ze zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en ons de schriften opende. Daar zou je de vraag bij kunnen stellen van hoe zit het met u? Zodra dat Gods woord wordt geopend, gaat uw hart dan ook branden? Of is het van, nou ja, dat heb ik al zo vaak gehoord. Volgende probleem. Met andere woorden, wat doet Gods woord met je? Doet dat iets in jouw leven? Want met deze Emmausgangers, en dan moet je voorstellen, datgene wat er gebeurd was, op de Goede Vrijdag, zoals we dat noemen. Op het moment dat de Heere Jezus werd gekruisigd, met al het lijden wat er ging, mee te maken had. Goede Vrijdag heb ik dat proberen uit te leggen. De verschrikking van wat er gebeurde, lichamelijk, maar vooral ook het God verlatend zijn. De drie uur duisternis die er was, dat de Vader als het ware dat niet kon aanzien wat daar gebeurde op dat kruis daar op Golgotha. Want de zonde van ons, van u, van mij, werd op hem gelegd op dat moment. En dat kunnen we ons gewoon simpelweg niet indenken, invoelen, denken wat dat is. Maar daar was het grote wonder dat hij zijn leven heeft afgelegd, want die macht had de Heer Jezus gekregen. Maar hij had ook macht om zijn leven weer te nemen. En dat is waar we nu over lezen. We lezen over datgene dat hij uit de dood is opgestaan. En dat hij sprak onder andere met deze twee broeders. Maar we weten dat hij eerst met Maria heeft gesproken, net na de opstanding in de hof van waar hij begraven was. Met andere vrouwen heeft hij nog gesproken. Maar als we even verder lezen in het Lucas-evangelie, hoofdstuk 24, gaan we even naar vers 36. Daar staat, en terwijl zij hierover spraken, stond hij zelf in hun midden. En ze werden ontzet en verschrikt en meenden hun geest te aanschouwen. Doch hij zeide tot hen, waarom zijt gij ontsteld? En waarom komen er overwegingen op in uw hart? Ziet mijn handen en mijn voeten, dat ik het zelf ben. Betast mij en ziet dat een geest geen vlees en beenderen heeft. Zoals gij ziet dat ik heb. En bij dit woord toonde hij zijn handen en zijn voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen, hebt gij hier iets te eten? Ze reikten hem een stuk van gebakken vis toe en hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen, dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zeide tot hen, aldus staat er geschreven dat de Christus moest lijden en ten derde dagen opstaan uit de doden. En dat in zijn naam moest gepredikt worden, bekering tot vergeving der zonden aan alle volken te beginnen bij Jeruzalem. Gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik doe de belofte mijns vaders op u komen, maar gij moet in de stad blijven totdat gij bekleed wordt met mijn kracht uit de hoge. Ik heb al gezegd, Lucas is een arts. Hij geeft details. Als eerst even gaan we kijken naar vers 34. 36 bedoel ik. Lucas 24 vers 36. Hij stond in hun midden. Hij is dus niet onderhevig aan tijd en ruimte. Ineens was hij er. Normaal doe je deur open. Je komt binnen. Hij was er ineens. Hoe doe je dat? Dat is een onderdeel van het opstandingslichaam van de Heere Jezus. Vers 38. En hij zei tot hen. Hij sprak. Je zou zeggen, dat is logisch. Maar het was ook verstaanbaar. Want was dat ook niet hetgeen wat hij zei? Verstaat gij wat gij leest? En we hebben ook gelezen dat de schriften door ook die discipelen die het alles hadden meegemaakt eigenlijk nog niet goed begrepen. Dat er staat, hij opende hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Vervolgens zijn ze zo verbaasd dat ze zeggen van wie is dit? En dan zegt hij, ziet mijn handen en mijn voeten dat ik het zelf ben. Betast mij en ziet. Want wat was hetgeen wat Thomas op een gegeven moment zei? We kennen allemaal de ongelovige Thomas. Als ik het niet zie en als ik mijn vinger niet leg in de wond en mijn hand, mijn vinger niet steek aan zijn zij, zal ik het niet geloven. Hier zegt de Heer Jezus, betast mij, zie werkelijk de wonden die ik in mijn handen heb. Want dat is het bijzondere van het opstandingslichaam van de Heer Jezus, dat zijn wonden nog steeds zichtbaar zijn. Ook op het moment dat hij terug zal komen en zijn voet zal staan op de Olijfberg, iedereen hem zal zien, dan zal de vraag gesteld worden, wat zijn dat voor wonden in uw handen? Ook staat in vers 39. Want de geest heeft geen vlees en beenderen zoals u ziet dat ik heb. Het opstandingslichaam heeft geen bloed. Daar kunnen we ons niets bij voorstellen, want zonder bloed is ons lichaam dood. Maar de Heer Jezus was dood. Hij heeft zijn bloed gegeven. En het opstandingslichaam is vlees en beenderen. Je leest er heel makkelijk overheen en zegt van nou, dat is dan een aanduiding. Maar hier hebben we het verslag van een arts. Die dus precies weet hoe een lichaam in elkaar zit. Een opstandingslichaam zonder bloed. Nou, het volgende. Vers 42 en 43, ze gaven hem nu een stuk van een gebakken vis en van een honingraad en hij nam het en at het voor hun ogen. Het opstandingslichaam heeft dus de mogelijkheid om te eten. Je zou zeggen van als ze dit hadden gezien, dan zijn ze toch allemaal diep onder de indruk van wie de persoon van de Heer Jezus Christus is. Laten we vervolgens even kijken naar het verslag wat we vinden in 1 Korinthe 15. Het bekende, of het hoofdstuk wat alleen maar gaat over de opstanding. Wordt ook wel het opstandingshoofdstuk genoemd. Want daar zien we ook aan wie de Heer Jezus allemaal is verschenen. Lezen we als eerst even vers 5 tot en met vers 8. En hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de 12. Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is. Doch sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan al de apostelen. Maar het allerlaatst is hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. Dus we lezen over Petrus of Kefas. Er staat hier dat hij het eerst daaraan is verschenen. Of hij, het staat niet als eerste, maar dat hij aan Kefas is verschenen. En als we een beetje de geschiedenis kennen, we weten dat Petrus zei van, ik zal met u sterven. Maar vervolgens, drie keer verraadde hij, of nam hij het niet op voor de Heer Jezus, laat ik dat zomaar zeggen. En dat deze Petrus zo'n bijzondere taak te wachten stond. Want als we in Handelingen 2 lezen van een geweldige toespraak die Petrus dan gaat houden, dat door die toespraak 3000 mensen tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus. Wat een verandering heeft er plaatsgevonden in het leven van Petrus. Vervolgens is hij verschenen aan de 12 discipelen. Dat betekent dus dat ook Matthias daar ook bij hoort. Dan aan 500 broeders tegelijk. Dus niet aan één, niet aan een paar, 500 getuigen. Want dan zeggen ze wel eens, de Heere Jezus is opgestaan, ja, dat kan toch helemaal niet, dat is door niemand eigenlijk aan te tonen. Als het in die tijd aangetoond had moeten worden, had je niet één getuige, niet twee getuigen, niet 12 getuigen, maar 500 getuigen van de opstanding van de persoon van de Heere Jezus Christus. Als je met 500 mensen tegelijk in de rechtszitting komt en allemaal hetzelfde zegt, nou, dan is er geen enkele twijfel, dan is het gewoon waar. Ook is hij verschenen aan Jacobus, dat is zijn broer, de brief van Jacobus die hij geschreven heeft, die ook de steunpilaar werd voor de gemeente in Jeruzalem. Vervolgens worden alle apostelen genoemd. Nou, wat is een apostel? Dat is iemand die de persoon van de Heer Jezus heeft gezien. En dan wordt als laatste genoemd Paulus. Er zijn sommigen die zeggen van, ik ben een apostel. Nou, als je dit leest, is dat onmogelijk, want de laatste waar de Heer Jezus aan is verschenen, is Paulus. Daarna is hij niet weer verschenen aan anderen. Opstanding is een onweerlegbaar feit in de geschiedenis. Als we dan even de eerste versen lezen, dan zien we ook van, wat is nu eigenlijk het evangelie waar we over spreken? 1 Korinthe 15 vers 1. Ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zo vasthoudt als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn. Want voor alle dingen heb ik u overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb. Christus is gestorven voor onze zonden, naar de schriften. Hij is begraven en ten derde dagen opgewekt naar de schriften. En hij is verschenen, nou die broeders hebben we allemaal genoemd. Maar hier hebben we precies eigenlijk datgene wat het evangelie betekent. Evangelie betekent blijde boodschap. Het eerste wat moet gaan gebeuren is het te verkondigen, zoals we dat vanmorgen ook mogen doen. Het tweede is het aannemen. Betekent tot je nemen. Als iets je aangeboden wordt, bijvoorbeeld deze Bijbel, wat moet je dan doen? Dan moet je beetpakken, want anders heb je er niks aan. Dan heb ik hem, om zo maar te zeggen. Het is iets doen, het vergt een actie. Aannemen of tot je nemen. En dan vervolgens erin gaan staan. Ook als je gaat lopen, om dat bijvoorbeeld maar even aan te geven, je gaat een wandeling maken, doe dan een goede schoenen aan. Je moet erin gaan staan om te wandelen. En dan staat er zo mooi, hierdoor zijn wij behouden. Want op het moment dat je het evangelie hoort, het aanneemt, erin gaat staan, dan weet je dat je wederom geboren bent. Van bovenaf geboren. Dat je een nieuwe schepping bent geworden. En wat is er vervolgens? Gods woord vasthouden. En niet alleen maar zo in je hand, maar het moet nog veel dieper komen. Je zou kunnen zeggen, als eerste lees je dat, het komt via je ogen, maar uiteindelijk moet het in je hart terechtkomen. Zoals die Emmausgangers dat zo mooi zeiden, was ons hart niet brandende in ons? Brand dat woord, om zomaar te zeggen, in je hart. Houden we dat vast? En dan zou je kunnen zeggen van, wat doen wij daarmee in ons leven? Als we het hebben aangenomen, het hebben we gehoord, we weten dat we wederom geboren zijn, houden we dat woord vast. Zoals zo mooi staat in Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Is dat de praktijk van ons leven? Als je bedenkt dat de Heer Jezus werkelijk alles heeft gegeven toen hij zijn lichaam liet kruisigen. Dat hij stierf voor jou, voor mijn zonden. Er is niets wat hij heeft achtergehouden. Hij heeft alles gegeven. Hij heeft zichzelf ontledigd, zoals de Filippenzenbrief het zegt. En dan zie je ook, als we dit hoofdstuk verder zouden lezen, zien we nog een geweldige uitwerking van de opstanding, wat het gevolg is dat je wederom geboren wordt. Vers 42 tot en met 44. 1 Korinthe 15. Vers 42, daar staat: zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid. En opgewekt in onvergankelijkheid. Zoals het zo mooi is, als je lichaam sterft, dat je het bestelt aan de aarde, zoals ze dat zo mooi zeggen. Een zaad wordt gelegd in de aarde. De bedoeling is niet dat het daar blijft, maar dat het opstaat uit de dood. En hier staat een onvergankelijk. Er wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Datgene wat de Heer Jezus voor jou, voor mij heeft gedaan, heeft ook invloed. Sterker nog, dat is datgene wat er ook met ons gaat gebeuren. Een onvergankelijk lichaam in de heerlijkheid, de kracht van zijn opstanding, een geestelijk lichaam. Als we even terugkeren naar Handelingen 1 vers 3, daar staat: terwijl hij gedurende 40 dagen door hen werd gezien en met hen sprak over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. De Heer Jezus sprak over het koninkrijk van God. Want naast het grote wat de Heer Jezus heeft gedaan, was daar een totale verandering van de economieën, de huishouding, datgene waar de raad van God uit bestond. Het ging over van de wetgeving, van de bedeling van de wet, naar de bedeling van de genade. En dat was niet zomaar iets, maar dat lees je dan eigenlijk in het boek Handelingen, dat er een totale verandering was. In die zin dat het niet meer alleen gaat om dat volk Israël. En dit is iets wat velen nog steeds tot op de dag van vandaag niet begrijpen. Dat er zo'n ongelofelijke verandering is met de dood, het sterven en de opstanding van de Heer Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest. Dat een totaal andere positie is dan dat het alleen maar om één volk Israël gaat. Israël werd tijdelijk even aan de kant gezet, om zo maar te zeggen. Natuurlijk, ieder die tot geloof komt in de Heer Jezus Christus behoort tot de gemeente, de Ecclesia, het lichaam van de Heer Jezus Christus. Als we even verder lezen in het boek Handelingen, vers 3, daar staat er: en terwijl hij met hen vergaderd was, beval hij hen zich niet van Jeruzalem te verwijderen, maar op de belofte van de Vader te wachten, die u, zei hij, van mij hebt gehoord. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen hierna. Nou, ik weet niet hoe het met u zit, maar wachten, dat is best wel lastig. Hè? Als je ergens op wacht, dan denk je van, ja, schiet toch wat op. Hè? Maar zij moesten dus wachten. Want als je dat ziet, het was precies 10 dagen later dat het wonder van de uitstorting van de Heilige Geest zou plaatsvinden en zou gaan wonen in de gelovigen. Dus er was een soort moment van dat ze dat nog niet duidelijk hadden, en er was een moment dat het wel zou gaan gebeuren. Want je zou kunnen zeggen, de geboorte van de gemeente, de Ecclesia, die vond plaats op de Pinksterdag. Of zoals het Oude Testament dat zegt, het Wekenfeest. Nou, om hier even kort bij stil te staan, Leviticus 23, ze zeggen, lees thuis even het hele hoofdstuk. Daar lezen we over 7 feesten, de gezette hoogtijden des Heren. Dat was een eeuwigdurende inzetting, dus niet zomaar iets. En er was de bedoeling van dat ze door het hele jaar door al deze feesten zouden gaan vieren. Nou, we staan even stil bij het 3e feest, het feest van de eerstelingen. Dat was de opstanding, heeft te maken met de opstanding van de Heer Jezus. En dan 50 dagen later krijgen we het Pinksterfeest, of het Wekenfeest, zoals het genoemd wordt. Dus die periode van tijd was al bekend op het moment toen de Heer Jezus stierf. Ze wisten precies, 50 dagen later gaat er iets gebeuren. Dus uiteindelijk dat wachten, dat was maar 10 dagen, om zo maar te zeggen. En dit is wel zoiets bijzonders, als je daarover nadenkt. Van dat de Heilige Geest ging wonen in de mens. Daarvoor was het steeds van de Heilige Geest die rustte op iemand. En vervolgens was die weer weg. Zoals ook op een gegeven moment David in de psalmen bidt: neem uw geest niet van mij. Sinds Handelingen 2, sinds de geboorte van het lichaam van de Heer Jezus Christus, woont hij in je en kan nooit er weer uitgaan, want je bent wederom geboren. 1 Korinthus 6, vers 19 en 20 zegt dat zo duidelijk. Of weet u niet dat uw lichaam de tempel is van de Heilige Geest die in u is, die u van God hebt en dat u niet van uzelf bent? Want u bent voor een prijs gekocht. Verheerlijk dan God in uw lichaam. Ik vind het altijd bijzonder als je dat leest, of weet je dat niet? Paulus veronderstelt dat je dingen weet. Weten we dat? Want dit is niet zomaar iets wat er staat, want u bent voor een prijs gekocht. Een andere vertaling zegt, u bent duur gekocht. Een andere vertaling zegt, u bent gekocht en betaald. En nog weer een andere vertaling zegt, het was de allerhoogste prijs die daar is voor betaald. Beseffen we dat? Zoals hier staat, of weet u niet? Weet u dat inderdaad niet? En als je dan dat niet weet, dan zou je kunnen de vraag stellen, waarom weet je dat niet? Want dit is zo essentieel. Dat je weet dat de Heilige Geest in je woont. En je bent niet meer van jezelf. We hebben dat gelezen, hè? Galaten 2 vers 20. U bent duur gekocht en betaald. Wat mogen we doen? Verheerlijk dan God in uw lichaam. Ik ben ermee begonnen vanmorgen. Met Filippenzen 3 vers 20 en 21 wil ik nogmaals lezen. Want ons burgerschap, die politoima, onze handel en wandel, is in de hemelen. Waaruit wij ook de Heere Jezus Christus als heiland verwachten. Die het lichaam van onze vernedering, je huidige lichaam, zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Naar de werking van de macht die hij heeft om ook alles aan zich te onderwerpen. Van het ene op het andere moment is uw lichaam veranderd tot een verheerlijk lichaam. Als de Heere zal roepen met een commando, zoals hij er tegen Johannes zei, klimt hierheen op. Als de Heer Jezus dat zal zeggen, dat hij dat commando gaat geven, dan is uw lichaam van het ene op een ander moment gelijkvormig aan het lichaam van de Heer Jezus. En ik heb proberen uit te leggen wat dat opstandingslichaam wel niet betekent. We kunnen nu ons er geen voorstelling van maken. Ons lichaam waar we allemaal soms heel veel moeite mee kunnen hebben. Wat voor ziektes kunnen er wel niet zijn in jouw lichaam? Als we nog even doorlezen in het boek Handelingen, om het verhaal dan even af te maken, wat dit betreft, dan staat in Handelingen 1 vers 9 tot 11, en terwijl hij dit zei, werd hij opgenomen, terwijl zij toekeken, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen ze naar de hemel staarden, terwijl hij heen ging, zie twee mannen stonden bij hen in witte kleren. Die ook zeiden, Galileese mannen, wat staat u naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van u is opgenomen naar de hemel, zal zo komen op dezelfde wijze als u hem naar de hemel hebt zien gaan. De hemelvaart van de Heer Jezus. De overgang van onze zichtbare wereld naar de onzichtbare wereld. Je zou kunnen zeggen van hetgeen wat nu een schaduwland is naar de werkelijkheid. Want wij denken dat hetgeen wat wij zien de realiteit is van ons zijn. Maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Want de realiteit van ons zijn is niet hier op aarde, maar is bij hem in de hemel. Want wat is er gezegd door David in Psalm 110 vers 1? Want wat is nu datgene wat de Heer Jezus doet om dat als laatste erbij stil te staan? Van David een psalm. Aldus luidt het woord des Heren tot mijn Heren. Zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Op het moment dat de Heer Jezus werd opgenomen in de hemel, ging zitten aan de rechterhand van de Vader, had hij de taak gekregen als hoge priester. Nou, het slotvers wat we willen lezen, dat is Hebreeën 4, vers 14 tot 16. Daar staat, daar wij nu een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus de Zoon van God, laten we de belijdenis vasthouden. Want we hebben niet een hoge priester die niet met onze zwakheden kan meelijden, maar één die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van de zonde. Laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp op de juiste tijd. Nu is de Heer Jezus de hoge priester. En de hoge priester was degene die de belangen behartigde voor het hele volk. En dit is niet zomaar een hoge priester, maar hij kan meevoelen, meelijden met onze zwakheden. En die in alle dingen verzocht is als wij. Dus als je denkt van ik ben de enige die nu problemen heeft in mijn leven, de Heer Jezus heeft het meegemaakt. Hij weet precies wat u voelt. Je mag de noden bij hem bekendmaken. Want als je de Hebreeënbrief helemaal zo lezen, dan staat er op een gegeven moment, de hoofdsom der zaken is, wij hebben zo'n hoge priester. Het heeft hem alles gekost toen hij stierf, uiteindelijk toen hij zijn leven overgaf in de dood door het kruis van Golgotha. Hij is opgestaan, hij heeft zichzelf bekendgemaakt. 40 dagen lang heeft hij gesproken. En nu zit hij aan de rechterhand van de Vader, waar hij voor ons bidt, voor ons pleit. En dat is het wonder, zou je kunnen zeggen, van ons die geloven in de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat we weten dat het niet alleen maar gaat om het aardse. Maar het gaat uiteindelijk om, altijd gaat het om de persoon van de Heer Jezus Christus. Wat Hij heeft gedaan, wat Hij nu doet, en datgene wat Hij zal doen. Amen.